Welkom allemaal.
Welkom thuis en welkom aan onze digitale aanwezige raadsleden Tom van Kesteren en Amroet Seibots. Voor de rest zitten we allemaal hier aan tafel en gaan we eerst even naar de wethouder luisteren. Die heeft nog een mededeling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een mededeling anders vanmiddag gedaan bij het vragenuurtje, maar dat kwam niet uit. Dus vandaar dat ik het nu even doe. Het gaat even een mededeling over de situatie met betrekking tot de Kattenbrug. U heeft ongetwijfeld uit de media kunnen vernemen dat daar gisteren de Raad van State een uitspraak over gedaan is. De voorzieningenrechter heeft bij de Raad van State, in tegenstelling dus tot drie eerdere rechtszaken, de bouw van de Kattenbrug stilgelegd. En dit in afwachting van een uitspraak van de in de bodemprocedure bij de Raad van State, het hoge beroep. Wij waren dus op basis van twee eerdere uitspraken van voorzieningenrechter en onlangs ook de meervoudige kamer van de rechtbank in Groningen al gestart met de werkzaamheden. En dit betekent nu volgens op basis van deze uitspraak dat we die uiterlijk om vrijdag om 5 uur moeten stilleggen. We zijn nog in overleg om te kijken op wat voor manier dat het gebied gaat achter wordt gelaten tijdens de bouwstop. Zodat de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk is. Maar het is duidelijk dat het leidt tot overlast, of in ieder geval verlenging van de overlast die er natuurlijk nu ook al is. En ook daarmee tot vertraging, dat is in ieder geval evident. De kern van de uitspraak van de voorzieningenrechter luidt dat de Raad van State voorlopig dus van oordeel is dat de bouw van de brug niet past binnen het bestemmingsplan openbaar vaarwater uit 2010. In dat bestemmingsplan is wel benoemd dat de brug als additionele voorziening past bij de bestemming water, maar de rechter vindt eigenlijk dat de brug geen additionele voorziening is en dat het daarom niet in het bestemmingsplan past. En dat betekent dus dat we als gemeente een ander type besluit hadden moeten nemen voor de vergunning van deze brug, aldus de rechter tot de Raad van State. Betekent dat we het bij het betreft het besluitvormingsproces rondom de Kattenbrug, en waar we dus reeds uitvoerig met de omgeving en belanghebbenden hebben geparticipeerd en heel veel onderzoeken hebben gedaan. En ook al, dat heeft ook geresulteerd in complimenten vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de manier waarop we de brug hebben ontworpen en de kaders zijn ontworpen, dat wij denken dat eigenlijk alle ruimtelijke afwegingen wel goed zijn gemaakt in dit proces. En daarom denken wij ook dat het geen probleem zou kunnen zijn om nu alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteitsstrijdig gebruik. Hè. Dat moet namelijk op het moment dat je ervan uit mag gaan dat het niet in het bestemmingsplan past. Dat noemen we een zogenaamd reparatiebesluit. We hebben eigenlijk daarvoor alle onderzoeken al gedaan. En we denken dus dat we binnen 2 weken die omgevingsvergunning kunnen publiceren. En op basis van die omgevingsvergunning willen wij dan ook weer via de voorzieningenrechter verzoeken om de voorziening op te heffen. Nou, de vraag is natuurlijk of dat lukt. Dat zal dan moeten blijken. Maar dat betekent in ieder geval dat we hoe dan ook te maken hebben met een vertraging van zo'n 4, 5 weken. En dat kan natuurlijk ook nog wel oplopen. Wat we van belang vinden is dat de vertraging wel beperkt blijft, dat we voor december klaar zijn met de Kattenbrug. Omdat dan ook de nieuwe dienstregeling voor het OV ingaat. Uiteraard proberen we op allerlei manieren de vertraging verder te beperken. Ook omdat bij langere vertraging natuurlijk ook een risico bestaat dat we financieel uit de pas gaan lopen met de kaders die uw raad daarin heeft vastgesteld. Uiteraard betreuren we het zeer dat we door deze juridische kwestie nu de overlast die het al met zich meebrengt langer duurt. En we gaan, zoals ik al zei, door middel van dit reparatiebesluit hopen we dat de overlast die dat met zich meebrengt voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken.
Zijn er nog vragen hierover? Dan wil ik graag overgaan naar de meningsvormende sessie over...
Voorzitter, ik had nog een vraag.
Amroet, sorry. Ja. Excuus. Meneer Seibold, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Dank ook voor de uitleg van de wethouder. Hij gaf aan dat een nieuwe omgevingsvergunning over ongeveer 2 weken gepubliceerd kan worden. Hoeveel tijd kost het dan nog dat moet dan nog weer getoetst worden. Hoeveel vertraging denkt de wethouder al met al op te lopen en welke financiële risico's zijn er? En lukt het inderdaad om het voor het eind van het jaar allemaal te regelen? Als dat niet lukt, dan zal het ook iets doen met de planning van het OV. En komen we daar dan niet mee enorm in de knel?
Ja, volgens mij heb ik dat net aangegeven dat dat inderdaad het grootste risico is. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Kijk, we verwachten binnen 2 weken die vergunning te kunnen publiceren. En dan gaan we naar, zoals nu lijkt, hè, willen we aan de rechter dan vragen om de voorziening op te heffen. Ook daar gaat het natuurlijk weer een aantal weken overheen. Ja, mocht dat allemaal goed gaan, ja, dan blijft de vertraging beperkt tot een week of 4, 5. Ja, mocht dat niet goed gaan, ja, dan zullen we de procedure van die omgevingsvergunning moeten afwachten. Dat duurt ongeveer 12 weken. In alle scenario's doen wij er alles aan, ook met aanvullende maatregelen. We kijken ook van welke maatregelen, welke werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld gedaan worden, hè, zijn vergunningsvrij. We gaan gewoon kijken hoe we zoveel mogelijk uiteraard en ook overleg met de aannemer om de vertraging te beperken. En zoals het nu lijkt hebben wij in ieder geval vol vertrouwen in dat we met het reparatiebesluit wel vertraging oplopen. Dat is onvermijdelijk, maar hem wel kunnen beperken. Maar ja, zeker weten we het pas, want we gaan ervan uit dat elk besluit dat we nu nemen opnieuw aangevochten zal worden. Dat is ongeveer wel de realiteit. Ja, dus we blijven afhankelijk van besluiten die door de rechter genomen worden. Dat was tot nu toe ook zo en dat zal de komende tijd zo blijven.
Daarmee rond ik deze mededeling van de wethouder af en ga ik toch over naar het initiatiefvoorstel Duurzaam en Betaalbaar Bouwen van GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. Ik heb begrepen dat de indieners van dit voorstel eerst nog even willen reageren op het preadvies van het college. Ik geef de heer Sietsema het woord.
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Het klimaat wacht niet. Het klimaat wacht niet op de markt, niet op de overheid en niet op inwoners. En dat is een belangrijke reden voor ons om dit initiatiefvoorstel te doen. Een belangrijke reden waarom wij voorstellen om echt flinke stappen te zetten als het gaat om energiezuinig bouwen. We danken het college voor het uitgebreide preadvies. Het is heel mooi dat het college die ambitie op zich met ons deelt. De reactie van het college spitst zich eigenlijk toe op de vraag hoe gaan we daar dan komen? Hoe zorgen we dat die ambitie realiteit wordt? Wij denken dat je daarvoor als overheid echt de regie moet nemen. Dat we die ambitie ook duidelijk moeten neerzetten in de markt. Als iets wat er gaat komen. En wij denken 2025. Het college lijkt nog wat te aarzelen. En dat spitst zich dan met name toe, denk ik, op de vraag. Gaan we die ambitie echt duidelijk neerzetten in de markt? En op de vraag, gaat het college een eigen plan maken over hoe we die ambitie ook gaan realiseren? Uiteraard in samenwerking met de markt, daar heeft het college groot gelijk in. Maar het college mikt wel erg op faciliteren en overleggen en kennis uitwisselen. Het eigen plan dat wij vragen, dat dreigt een beetje onder te sneeuwen. Wij vragen echt om in te gaan op een plan op veranderde beeldkwaliteitsplannen, op een andere aanpak van de stedenbouw, op de mogelijkheid om strengere normen ook te stellen. Dus we staan echt wel open voor problemen die daar eventueel bij zijn en de mogelijkheid om die normen ook gebiedsgericht te specificeren. Kortom, wij vragen het college om de markt harder uit te dagen dan het college lijkt te doen. Ik weet niet of mijn collega's nog aanvullingen hebben op deze voorzet.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Nijhuis.
Dank u wel, voorzitter.
Nijhuis.
Ja, ik sluit mij aan bij de woorden van mijn voorganger Hans Sietsma. Heel fijn dat het college onze ambitie echt volledig omarmt en ook zegt dat het heel hard nodig is dat we hier met elkaar gaan werken. En wij zouden inderdaad het college in deze bijeenkomst nog iets meer willen uitdagen om daar echt de regie in te pakken. Het is gewoon echt heel hard nodig dat die primaire energievraag van huizen naar beneden gaat. Dan hoeven we die energie niet op te wekken, hetzij fossiel. Het zij duurzaam, ook even de discussie die we in de laatste gemeenteraad met elkaar hebben gevoerd over de impact van windmolens en zonnepanelen. Als we die energievraag gewoon naar beneden krijgen, dan is dat heel erg goed voor mensen en portemonnee en voor ons landschap. Dus wij gaan kijken hoe we snel die stap in kunnen gaan zetten met elkaar. We zijn heel benieuwd hoe andere partijen hier ook tegenaan kijken.
Dankjewel, de heer Rustbiel.
Ja, heel kort eventjes. Dank aan het college. Dank ook vooral aan PvdA en GroenLinks voor het op sleeptouw nemen van dit voorstel. Wij herkennen de dilemma's die het college opschrijft wel. Je moet dingen samen doen met marktpartijen, met onderwijsinstellingen, niet top-down. Maar wij zijn eigenlijk best wel optimistisch over de houding van zowel de onderwijsinstellingen als de bouw om ook echt stappen te gaan zetten. Dus wij denken dat er meer kan gebeuren dan het college nu dat doorschemeren in de beantwoording. We zijn benieuwd hoe het college daarnaar kijkt. En natuurlijk de mening van andere fracties.
Fijn, dank u wel. Ik wil nu het woord geven aan andere fracties om te reageren op het initiatiefvoorstel en op preadvies van het college. Wie kan ik het eerst het woord geven? De heer Rehbergen, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we behandelen vandaag een belangrijk onderwerp, want met investeren in isolatie en besparing verkleinen we de energievraag waar we al voor een grote opgave staan om die duurzaam op te wekken. Met het college spreken we waardering en dank uit voor het agenderen van dit onderwerp. Meneer Sietsma die gaf net aan van ik zie niet dat het college die ambitie ook wil neerzetten. Meneer Nierenhuizen gaf aan van nou, het college omarmt die ambitie wel. Dat zie ik ook terug in het pre-advies, dat ambitie wel wordt omarmd. Alleen de manier waarop, daar wordt misschien wat anders tegen aangekeken. En uit het pre-advies van het college blijkt ook dat er al veel wordt gedaan. Zo worden ontwikkelaars gestimuleerd om duurzame woningen te bouwen. Die voorzien hun eigen energiebehoeften en daken te benutten voor zonnepanelen. En nog meer, maar ik zal het hier niet allemaal noemen. De markt is in ontwikkeling en bereidt zich voor op duurzame bouw. En de markt die zoekt daarbij hoe ze kunnen meebewegen eigenlijk met de ambities van de overheid. Die ook nodig zijn, zoals ik net al aangaf. Het is daarom ook goed bij projecten en ontwikkelingen goed in gesprek te zijn met de markt over de mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Nou, als reactie op het voorliggende initiatiefvoorstel doet het college in pre-advies op de besluitpunten een aantal toezeggingen die de initiatiefnemers volgens ons tot zich kunnen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorstel om met de markt vormen van experimenten te onderzoeken, om tot duurzame energiezuinige woningen te komen. Ook de integrale aanpak die wordt aangegeven dat daar mee aan de slag wordt gegaan en dat het college daar een afwegingskader voor zou willen maken. Nou, zo zijn er nog meer toezeggingen in die volgens ons hartstikke mooie toezeggingen zijn op het initiatiefvoorstel. En die wat ons betreft waarmee het college dan ook aan de slag kan gaan. Nou, mochten de initiatiefnemers toch overwegen het voorstel in te gaan dienen, dan zouden ze wat ons betreft goed aan doen die punten te gaan verwerken in het voorstel. We hebben een vraag voor initiatiefnemers en een vraag voor het college. De vraag aan initiatiefnemers is de integrale aanpak. Die wordt eigenlijk in het initiatiefvoorstel op twee manieren uitgelegd. Eén, in het proces van de bouw. Maar twee, ook integraal in een buurt of wijk die gebouwd wordt. En hoe zorg je nou dat dan de kosten voor bijvoorbeeld de sociale huurwoningen niet ver omhoog gaan. Maar dat je dat neer laat slaan eigenlijk op andere woningen. Daar zie ik niet zoveel van terug in de besluitpunten. Misschien kunnen de initiatiefnemers daar nog even op ingaan. En een vraag voor het college is, vanuit de markt is een roep om standaardisering. En in het pre-advies wordt aangegeven dat het uitgangspunt een maatwerk is per project. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Tot zover.
Dank u wel. Wie kan ook vervolgens het woord geven? De heer Duit, student en stad.
Dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld, goed initiatief. De energiebehoeften moeten naar beneden, ook wat ons betreft. En een belangrijke factor, want dat is een belangrijke factor, sorry, in het überhaupt halen van de klimaat- en CO2-doelstellingen. En de passiefhuizen passen wat dat betreft goed in dat plaatje. Echter schetst onze verbazing wel dat de pilots die indieners voorstellen en de samenwerking met het bedrijfsleven en opleidingsinstituten bewerkstelligd moeten worden zonder het verlies van tijd en geld. En wij vragen ons af, wat wordt daarmee bedoeld? Want hoe kan je zonder verlies van tijd en geld deze plannen mogelijk maken? Als het bedoelt dat de gemeente geen tijd en geld mag kosten, dan heeft dat tot gevolg natuurlijk dat de andere partijen deze investering moeten doen. En de kans is groot dat dit de partijen zijn die de bouw voorbereiden, CQ uitwerken. Dat gaat impact hebben op de bouw, gezien de plannen geïmplementeerd dienen te worden en derhalve tijd en geld kosten. De indieners zijn eveneens de partijen die, net als ons, altijd het credo bouwen, bouwen, bouwen bezigen. En pilots van substantiële omvang vragen hoe dan ook om tijd- en geldinvestering. Als we die als gemeente niet willen doen, dan betekent dat dus dat anderen die moeten doen en dat bouwen, bouwen, bouwen niet meer bouwen, bouwen, bouwen wordt, maar hoogstens bouwen. Puntje bij paaltje, als we dit willen, dan moet er inherent tijd en geld voor vrijgemaakt worden. Anders blijft dit voorstel op de plank liggen. En wat ons betreft doen we dat. Of we horen natuurlijk graag van de indieners hoe ze het zonder tijd en geld willen gaan doen.
Dankjewel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Niemand? Oh, meneer Hekkema, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit initiatiefvoorstel Duurzaam en Betaalbaar Bouwen verdient terecht een compliment van onze fractie. De Partij voor de Dieren is het met de indieners eens dat de beste vorm van het besparen van energie natuurlijk de energie is die je niet hoeft op te wekken en dus ook niet hoeft te gebruiken. Een enkel energiezuinige bouw is natuurlijk niet voldoende. De bouwsector en vooral de productie van beton heeft een fors aandeel in de mondiale CO2-uitstoot. En het is daarom mooi dat de indienende partijen ook schrijven dat aan over strengere eisen aan het gebruik van bouwmaterialen. Want dat kan echt anders. We hoeven heus niet meer allemaal te wonen in doosjes van beton. Er zijn genoeg creatievere en duurzamere oplossingen. Door te bouwen met hout bijvoorbeeld. Maar er zijn ook andere vormen van duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld met mycelium. En dan hoor ik u denken, wat is dat? Nou, eigenlijk een netwerk van schimmeldraden die je eigenlijk in een soort composietvorm kan samenstellen. Het werkt goed, het is duurzaam, het isoleert goed, het is goedkoop en het is regeneratief. Eigenlijk inderdaad paddenstoelen, zoals de heer Sietsma net zegt. En we moeten echt veel meer gaan werken met die biobased materialen. En als de politieke wil er zou zijn, dan is dat ook zeker geen onhaalbaar doel. Al die onderwijsinstellingen, ik ben zelf al een paar keer op bezoek geweest bij onderwijsinstellingen in het zuiden van het land. Er wordt veel onderzoek en innovatie gedaan, dus dat is hartstikke goed. Ik denk vooral de politieke wil moet er zijn. Dan nog eigenlijk een inhoudelijke vraag aan de indieners van het voorstel. En ook dan een vraag gericht direct aan het college, die kunnen we wel samenvoegen. Het gaat in het voorstel over die pilots. Als we dan kijken naar de ruimte in de stad of in de gemeente waar dat soort pilots zouden kunnen plaatsvinden, dan verwijst het college ook eigenlijk direct naar de grote ontwikkelingszones zoals Eemskanaalzone en de Suikerzijde. Maar wat onze fractie betreft is het misschien interessant om ook te kijken hoe je binnen die pilots dan ook kan gaan kijken naar kleinere vormen van duurzaam bouwen. Dus door wooncorporaties of door bijvoorbeeld zelfbouwers. Dus mijn vraag is eigenlijk, hebben de indieners daar ook over nagedacht? Hè? Dus dat je pioniers op het gebied van duurzaam en natuurinclusief bouwen ook de ruimte geeft. Door misschien een beetje af te wijken van beeldkwaliteitsplannen door middel van gunning. Er zijn allerlei voorbeelden uit het land, bijvoorbeeld in Eindhoven, waar een stukje braakliggend grond gebruikt wordt om dit soort innovatie toe te staan. Misschien tijdelijk, misschien voor langere termijn. Dus dat wil ik eigenlijk aan het college en de indienende partijen vragen. Dan nogmaals, voorzitter, tot slot. Energiezuinig, biobased en circulair bouwen verdient veel meer aandacht en politieke wil om daar voortvarend mee aan de slag te gaan. Dus dit voorstel verdient dan ook onze steun.
Fijn, dank u wel. Ook bedankt voor het feit dat ik geleerd heb dat schimmelwoningen een hele andere connotatie kunnen hebben. Dank je wel daarvoor. Wie kan ik nu het woord geven? Niemand? Ja, Bob. Meneer De Geef van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was nog even aan het nadenken, maar duurzaam en betaalbaar wonen en bouwen. Wie wil het niet? De vraag is natuurlijk hoe. En dit voorstel biedt wat de SP betreft veel aanknopingspunten daarvoor. Wat de SP betreft kan de tegenstelling die in dit voorstel in het begin geschetst wordt over isolatie versus opwekken, worden opgelost. Want volgens mijn fractie moeten we het allebei doen. Dus en zo goed mogelijk isoleren en zoveel mogelijk opwekken. En wellicht dat we die overtollige opgewekte energie dan goed kunnen gebruiken om de doelen van 2035 dichterbij te brengen. En producerende in plaats van neutrale of gebruikende woningen te bouwen. Dat is nog beter voor de energiekosten van de bewoners, lijkt mij. Meer van oost naar west bouwen, goed idee. Duurzaamheid in de hele keten, prachtig. En laten we dan ook voorkomen dat we isolatie op oliebasis gebruiken. Brandbaar en niet wenselijk. Zie ook de vragen die de SP daar afgelopen week over stelde. Dan de stichtingskosten, de bouwkosten. De SP zal de eerste zijn die steunt dat de duurdere segmenten bijdragen aan de realisatie van betaalbare sociale huurwoningen. Keer op keer blijkt immers dat de vraag naar goedkope huurwoningen zeer hoog is, de wachtlijsten erg lang zijn, er meer daklozen zijn en meer mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Maar hoe gaan we dat dan afdwingen? Door het onderdeel te laten zijn van een opdracht, door een norm te vragen. De SP heeft daar drie ideeën voor om dit voorstel flink aan te scherpen. Nummer 1. Laten we echt voor de verre toekomst bouwen. Een buurt als De Hoogte, die staat al ongeveer 100 jaar, sinds 1920 in de stad. Die huizen gaan dus al 100 jaar mee. Dan moet je natuurlijk wel wat onderhouden. Maar grote investeringen in sociale huur kunnen over langere tijd worden terugverdiend. Dat brengt het betaalbaar wonen snel dichterbij en zorgt ervoor dat de werkende klasse in de paleizen kunnen wonen waar ze recht op hebben. 2. Maak gebruik van erfpacht. Deze mogelijkheid wordt ook genoemd in de woonvisie. Deze regelingen hebben ook een langere looptijd en drukken de bouwkosten nog meer. Ook kunnen zo de incidentele uitgaven van de gemeente omgezet worden in structurele opbrengsten. En het derde voorstel richt een projectbureau op van de gemeente die deze plannen gaat uitvoeren. Zij hoeven geen belangen van aandeelhouders en investeerders te bedienen. Er wordt geen geld afgerond met winsten en we kunnen ongeveer 5% zou ons voorstel zijn van de investering van de projecten om er echte paleizen van te maken. Zoals we 100 jaar geleden ook deden met de Amsterdamse school. Laten wij een Groningse school beginnen. Wij zijn heel erg benieuwd hoe de indieners naar deze verbeteringen kijken. En bij dit laatste punt wil de SP nog opmerken dat wij het goed vinden om te lezen dat zelfs D66 analyseert dat een aanbestedingstraject tot suboptimale, slechtere oplossingen leidt. Dit geldt wat de SP betreft niet alleen voor het bouwen van woningen, maar ook bijvoorbeeld in de schoonmaak, zorg, thuiszorg en het openbaar vervoer. Met alle risico's van claims op meer werk van dien. Hopelijk kunnen we jullie daar in de toekomst ook van overtuigen. En zet in ieder geval ook de stap met de SP dat wij in de toekomstige projecten kiezen voor meer hardere randvoorwaarden. Vermijd die zachte normen, zoals jullie zelf ook al zeggen in het initiatiefvoorstel. Zodat we zoveel mogelijk in eigen hand houden. En de laatste wens van de SP, dat we het percentage van sociale huurwoningen omhoog brengen naar 40%. Gezien de hoge behoefte aan betaalbare huurwoningen. Dank u wel.
Dank je wel. Ik wil nu graag het woord geven aan de heer Seibolds van de Stadspartij.
Ja, dank u voorzitter. Ik had nog een vraag aan de heer De Greef. Maar dat geeft misschien ook wel een beetje aan wat de kijk is van de SP op de samenleving. Want volgens mij zei de heer De Greef dat uitsluitend de werkende klasse mag wonen in paleizen. Zou niet beter een ambitie moeten zijn dat iedereen een eigen paleisje verdient?
Ja, het is juist de werkende klasse die de afgelopen tientallen jaren is weggestopt in schimmelwoningen. Dus daar komen wij voorop, lijkt me duidelijk.
Nou voorzitter, met nuance ben ik het dan wel eens. Maar ik vond het nogal kort door de bocht zoals hier de gegeven het poneerde zo pas.
Meneer Seibolds, wilt u doorgaan met uw woordvoering?
Ik zou nog even willen wachten, voorzitter.
U wilt nog wachten. Nou, als iedereen nog wil wachten. Mevrouw De Vries, wilt u een woord voor u doen? Ja. Heel graag, dankjewel.
Wij willen graag beginnen met complimenten aan het college voor het pre-advies. Wij vinden het namelijk erg mooi en goed dat er serieus aan de slag gegaan wordt met verduurzaming van woningen. En wij vinden het ook belangrijk en goed dat dat op een verstandige manier gebeurt. En we hebben het idee dat het college hier goed over nadenkt, veel dingen doet.
Of snel. Mooi, mooi.
Tom, misschien moet... Microfoon even uit.
Meneer Van Kester, wilt u het microfoon uitdoen?
Oh, sorry. Ja.
Waren de complimenten aan het college bijna weggevallen? Even kijken. We hebben een aantal punten vinden we namelijk heel zinnig. En dat vinden we dus ook wat minder goed aan het initiatiefvoorstel. We hebben bijvoorbeeld niet voor niks landelijke afspraken over duurzaamheid. We denken ook echt dat we daar vanuit de landelijke overheid... dat die stevig aan de slag moet met duurzaamheid. En dat die daar ook beter regels voor kan stellen dan dat we dat allemaal op gemeentelijk niveau gaan doen. We willen namelijk dat bouwen financieel te behappen blijft. We hebben een groot woningtekort. We hebben die woningen nodig. De prijzen blijven al enorm stijgen. Dus we vinden dat ook belangrijk om dat mee te nemen in de overwegingen. Wat ons verder nog opviel is dat in het voorstel staat dat de dure huur- en koopsector de stichtingskosten kunnen gaan betalen voor de sociale woningbouw en eventueel voor de middenhuur. omdat die anders te duur zouden worden. Ik mis dan overwegingen over goedkope en middendure koop. Wat is daarvan de bedoeling? Ik mis ook een wat concrete uitwerking van wat betekent dat dan voor duurdere koop en huur? Hoeveel duurder wordt dat dan? Is dat dan nog wel te behappen? Kunnen die wel alle kosten betalen die anders aan de sociale huren toegerekend wordt? Een iets verdere uitwerking mis ik daar. Even kijken. Wat wij verder positief vinden is om marktpartijen eerder te betrekken bij de bouw. En dat gaat wat ons betreft niet alleen om verduurzaming, maar dat gaat ook over versnelling. Dus hoe eerder je marktpartijen betrekt, hoe beter dat soort dingen gaan. Dan tenslotte volgt uit de beantwoording nog dat de gemeente vooral ook, dat college vooral mogelijkheden ziet in het innoveren van de markt. De SP zegt net, aanbestedingen, daar komt nooit iets goed uit. Nou, volgens ons wel, maar zit hem dat vooral ook in een goede uitvraag. Dus wij willen het college ook oproepen om daar op een goede manier naar te kijken. Hoe vraag je nou om innovatieve oplossingen vanuit de markt? Wat ons betreft gaan we dus meer tenders doen, meer aanbestedingen. Gaan we de markt vragen om innovatieve oplossingen voor duurzaamheid in plaats van teruggaan naar alles zelf. Bouwen. Dank u wel.
Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Meneer Van Kesteren, u heeft het woord.
Nu ben ik te horen. U mag het. Voorzitter, het isoleren van woningen en goed geïsoleerde nieuwbouw, dat is een goed pragmatisch beleid. Dat inwoners geld oplevert, energiebesparing. Maar voorzitter, de energietransitie is dat absoluut niet, waarbij de inwoners en marktpartijen worden gedwongen, of in elk geval wordt opgedrongen, dat men zonnepanelen moet, dat men aan de warmtepomp moet, wellicht in de toekomst waterstof, in elk geval van het gas af. En dat is niet goed en niet verstandig, voorzitter, omdat dit de inwoners heel veel geld kost. Hogere huren, hogere energielasten en hogere bouwkosten.
Meneer Van Kesteren, u heeft een vraag van de heer De Greef.
Ja, is de heer Van Kesteren het met mij eens dat als wij zeer goed geïsoleerde woningen bouwen, dat mensen dan minder energie hoeven te gebruiken en dat daarmee de energiekosten voor mensen naar beneden gaan?
Ja, voorzitter, dat ben ik helemaal met de SP eens. Maar de SP die luistert niet goed naar de PVV, want de SP gaat nog dat stapje verder. Die doet ook mee aan die energietransitie om mensen te dwingen om nog weer een stapje verder te gaan. En dan kost het de inwoners heel veel geld. En daarmee doet u, heer De Greve of Greve, doet u uw achterban ernstig tekort. Heb ik al eens eerder gezegd dat dat volksverlakkerij is. Maar goed, luisteren, hè? Belangrijk. Voorzitter, vinden de indieners en het college ook niet, net als de PVV, dat je geen dwang moet uitoefenen?
U heeft een vraag van mevrouw De Vries.
Ik wil eerst even mijn zin afmaken, voorzitter. Vinden de indieners en het college ook niet, net als de PVV, dat je geen dwang moet uitoefenen op inwoners en marktpartijen als het gaat om bouwen? Omdat je dan verzandt in een klimaatdictatuur. Moeten we daar niet voor waken? Dat is een concrete vraag aan het college en de indieners. Met name D66, hè? Onze democratische.
Ik geef nu het woord aan mevrouw De Vries, die u een vraag wil stellen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zijn we al wel een stukje verder. Dus de vraag was, meneer Van Kesteren had het over goed luisteren. En ik was benieuwd of meneer Van Kesteren ook goed gelezen heeft. Want er wordt steeds over gas gepraat. Maar volgens mij gaat in het hele voorstel niet over van het gas af. Want dat hebben we allemaal al lang landelijk vastgesteld. Dus hoe kijkt meneer Van Kesteren daarnaar?
Ja, voorzitter, en dat is nou juist het probleem. De ministeries bepalen het beleid en de gemeentelijke overheid, de gemeentebesturen en ook de raden, die lopen braaf aan het handje van de ministeries, terwijl dat beleid de inwoners van Groningen tekort doet. Dat is het grootste probleem wat ik hiermee heb. En ik probeer juist de burgerparticipatie, waar we ook in de gemeente Groningen onze mond vol van hebben, maar waar gewoon in de praktijk helemaal niks van terechtkomt. We zitten hier allemaal als volksvertegenwoordiger, maar we vertegenwoordigen het volk niet, omdat het volk dit gewoon helemaal niet wil. Voorzitter, alles is obsessief gericht op de energietransitie, op de klimaatobsessie. En is er door de indieners en het college ook ruimte over voor inwoners die wel willen vasthouden aan de gasaansluiting, aan hun traditionele schone HR 99% rendementsketel? Of gaan we verder in de nabije toekomst verder met het inrichten van deze klimaatgekkigheid en afstevenen op een klimaatdictatuur van GroenLinks, die hopelijk straks na de gemeenteraadsverkiezingen weer voorbij zal zijn? Dank u wel.
Dank u wel. Ik zit even rond te kijken, de heer Mellies, 100%.
Dank u wel, voorzitter. We willen allereerst de initiatiefnemers bedanken dat ze actief meezoeken naar oplossingen voor onze moeilijke klimaatopgave. Zoals de heer Sietsema ook aangaf, het klimaat wacht niet op de markt. We zijn echter van mening dat het college terecht terughoudend is in het op willen leggen van extra regels en voorwaarden. Bovenop het landelijke bingbeleid wordt ook al eens toegespitst op het realiseren van hetzelfde doel. Al is het in een ander tijdsbestek dan waar we in Groningen voor hebben gekozen. Voor ons speelt vooral de angst dat harde regels zorgen voor rare sprongen die door de bouwers gemaakt moeten worden. Zoals ieder bedrijf en werkt iedere baan, werkt de bouw ook met standaardmodellen. Een gereedschapskist met processen die het mogelijk moet maken om efficiënt te kunnen werken. Het is daarbij niet wenselijk om in een al klein land ook nog verdere versnippering van regelgeving te creëren. Sterker nog, we zijn huiverig dat de lagere energielasten voor de bewoners uiteindelijk niets op zullen wegen tegen de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het realiseren ervan. Het is best aannemelijk dat vanuit landelijke regelgeving en subsidiëring er geen rekening wordt gehouden met de vervroegde ambities van Groningen zelf. En dat gaat uiteindelijk ten koste van de huurder of indirect via de lokale belastingbetaler. En laat dat dan net niet wenselijk zijn in de ogen van 100% Groningen. Een stip op de horizon is nooit verkeerd. Een ambitie uitspreken, dat moeten we ook zeker doen. Maar we moeten ook, in de praktijk niet vergeten, want uiteindelijk creëren wij een markt waarbij alleen de dure jongens nog mee kunnen doen. Het college heeft in het pre-advies dan ook gelukkig uitgelegd dat ze al bewust kijken naar mogelijkheden om zelf al een schepje erbovenop te doen en zegt toe om hier verder mee aan de slag te gaan, maar wel in samenwerking met de bouw. We nemen het pre-advies dan ook ter harte en we willen daar wel aan meegaan. Maar in ieder geval punt 1 en 2 van het initiatiefvoorstel sorteren wat ons betreft dwingend voor op het afwijken van de landelijke norm. En daar kunnen we dan niet in meegaan. Dank u wel.
Dank u wel. Nou kijk ik heel eventjes naar de heer Seibold. Bent u al zover dat u uw bijdrage kunt doen?
Ja, voorzitter, ik kan het vrij kort houden ook. Ik kan me wel aansluiten bij de bijdrage van de VVD. Alhoewel dat voor mijn fractie niet helemaal opgaat voor het volledige betoog over marktwerking. En ik vond dat de SP ook een goede bijdrage had. Ja, tegen de heer Van Kester zou ik toch nog willen zeggen, omdat ik zijn bijdrage toch wel een beetje aanmatigend vond. U verwijt volgens mij meerdere collega's aan het handje te lopen van het ministerie. Nou ja, over burgerparticipatie heeft u ook het een en ander gezegd dat wij er niet aan zouden doen. Ik vind het een beetje jammer dat u op die manier uw punt probeert te maken, want volgens mij is dat ook een punt waar nog voor mijn partij, de Stadspartij, mee bezig is en andere partijen ook. Dus dat vond ik jammer. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Van Kesteren daar nog weer op wil reageren. Dit is de laatste reactie. We gaan niet straks over en weer pingpongen. U mag er nog even op reageren, meneer Van Kesteren.
Ik dacht dat in een gemeenteraadsvergadering, of in ieder geval een commissievergadering, dat een debat wel erg op zijn plaats is. Maar goed, dat terzijde. Nee, het gaat mij erom, voorzitter, dat de burgerparticipatie en ook het feit dat wij hier in commissies en in gemeenteraad voortdurend al hebben over de energietransitie en over van het gas af. En ook het bouwen en dat gewoon opgedrongen wordt aan marktpartijen en ook aan inwoners van Groningen. En dat er nou nauwelijks partijen zijn die gewoon dit discussie stellen überhaupt. En dat is mijn punt en dat punt wil ik ook maken. En daarmee wil ik toch ook Stadspartij daar noemen, dat die weliswaar kritisch is, maar dat men toch bezig is om die hele energietransitie die gewoon steeds vorm te geven. En daarin ben ik inderdaad teleurgesteld, ook in de Stadspartij.
U heeft u duidelijk gereageerd. Dank u wel, meneer Van Kesteren. Ik heb even rondgekeken, maar alle fracties hebben hun bijdrage geleverd, dus ik ga even weer terug naar de indieners. Eerst naar het college. Dan ga ik eerst naar het college en naar de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard hebben wij een uitgebreid pre-advies gekregen. Daar is ook op de indieners, maar ook door een aantal van u op gereageerd. Dus daar wil ik graag even op doorgaan. Maar even te beginnen ook, dat hebben we ook in het pre-advies trouwens opgeschreven, ook namens college complimenten voor de indieners van dit initiatiefvoorstel. Niet alleen omdat het thema buitengewoon urgent is en relevant, maar ook omdat het de wijze waarop de indieners zaken hebben uitgezocht, zaken hebben geagendeerd, verdient wat ons betreft complimenten. Zowel dus het proces als de inhoud. Laten wij ook op beginnen met dat er wat onze inschatting is, geen meningsverschil is tussen de indieners en het college over het ambitieniveau en de urgentie van het thema van duurzaam en betaalbaar bouwen. Er is ook geen meningsverschil, dan kom ik al wat meer tot de essentie van de discussie die net gevoerd is, over het feit dat het noodzakelijk is dat we als samenleving, en daar hoort de overheid een voortrekkersrol te spelen, dat we als samenleving, als overheid inderdaad regie moeten pakken op op het streven naar duurzaam bouwen. Natuurlijk, als het om oplossingen gaat, als het om innovatieve oplossingen gaat, ja, dan moeten we inderdaad, en dan zijn we afhankelijk en sterker, dan moeten we samenwerken met de markt. En dat kunnen we niet allemaal zelf, maar ook niet eens allemaal zelf willen. Maar als we het voor elkaar willen krijgen, als we doelen willen stellen, ja, dan zullen we inderdaad als overheid die doelen moeten stellen en zullen we daar ook regie in moeten pakken. Daar zijn we ook van overtuigd. En de ervaring leert ook dat het klopt. Een aantal jaren geleden werd gasloos in de bouw ingevoerd. Ik kan me nog herinneren dat er ach en wee werd geschreeuwd. Maar binnen een paar maanden was het geregeld en je hoort niemand er weer over. Het is gewoon een standaard. Alleen de heer Van Kesteren heeft het er nog over. Verder is eigenlijk iedereen aan gewend geraakt dat we dat gewoon doen. Ook de bouw. En dat geldt ook uiteindelijk voor de doelen die we stellen op het gebied van duurzaam bouwen. De vraag is wel, en dan komen we misschien wat je zou kunnen zeggen met een andere inschatting die wij in het pre-advies maken. En wat de indieners zeggen van wat voor manier doe je er nou het beste. En volgens mij is deze discussie vooral interessant om gezamenlijk te kijken hoe komen we nou tot de juiste impulsen, de juiste maatregelen om die ambitie verder omhoog te krijgen. Want dat vinden wij als college ook. Is het dan de gemeente Groningen die een strengere norm voor Groningen moet maken? Of moeten we er primair voor zorgen dat er in Den Haag een strengere norm komt? Want dat is wel uiteindelijk de beste manier om niet alleen voor Groningen zelf, maar eigenlijk voor heel Nederland een hogere duurzaamheidswinst te maken. Als je zegt van het gaat niet vanzelf in Den Haag, en dat is natuurlijk, we zitten natuurlijk midden in een formatie, dus wellicht komen er nieuwe, strengere ambities, betere ambities uit Den Haag naar de formatie. Ik heb daar goede hoop op zich. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan moet er natuurlijk wel wat. Kun je niet stil blijven zitten als gemeente. Daar ben ik het met de indieners eens. Voor een deel proberen we daar nu ook al als gemeente op te anticiperen. Hè. Een mooi voorbeeld waarin dat echt goed gelukt is, ook door eigen gebiedsspecifieke of projectspecifieke ambities te stellen, is natuurlijk de ALO-locatie. Die ook wel aangeeft dat je ook wel degelijk met aanbestedingen, met tenders, hele hoge resultaten kan boeken. Niet alleen op het gebied van duurzaam bouwen, maar ook op het gebied van een bredere definitie van duurzaamheid. En namelijk, want duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over het bouwen zelf of duurzame materialen of energiezuinigheid. Nee, het gaat natuurlijk ook over dat je klimaatadaptief ontwerpt. Dat je ontwerpt en bouwt op een manier dat mensen er ook lange tijd willen blijven wonen. Dat ook over 40, 50 jaar nog een prettige woon- en leefomgeving is. Want ook al bouw je duurzaam, met zo'n 40 jaar wil niemand er meer wonen, dan doe je ook iets verkeerd. Dus die bredere opvatting van duurzaamheid, juist ook op het punt van duurzaam bouwen, is juist bij de ALO-locatie goed gelukt. Een ander voorbeeld is.
Heeft de vraag van de heer De Greef.
Ja, dank u wel.
Ik ook, voorzitter.
Begrijp ik het dan goed dat het college zegt, we moeten Den Haag volgen, maar we kunnen hier wel degelijk het goede voorbeeld geven, zodat Den Haag naar onze normen toe kan?
Ja, dat zeg ik. Alleen de vraag is, hoe doe je dat op de voorzitter, dat zeg ik. Maar de vraag is wel, doen we dat manier doen we dat het meest effectieve? Laat ik het zo zeggen. Doen we dat door een eigen norm vast te stellen waarin alle projecten moeten voldoen? Daar hebben wij wel twijfels bij, dat hebben we ook in het initiatiefvoorstel aangegeven. En die twijfel zit hem er wel in, is dat er natuurlijk veel capaciteit van ons vraagt om dat allemaal te realiseren, om dat allemaal te handhaven. Terwijl er wel de vraag is of dat de inspanning die dat oplevert, of dat voldoende duurzaamheidswinst oplevert. En dus je kunt je afvragen, kun je dan niet of beter je stevig inzetten om de Haagse, de landelijke normen verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door aantoonbaar op projectniveau voorbeelden te laten zien. Dat zeggen we hier ook over, op dat het ook anders kan, zonder dat je bijvoorbeeld de betaalbaarheid aantast waar soms de angst voor is. Dat is één. En het tweede, kijk, als je zegt van ja, als het in Den Haag niet snel genoeg gaat, want dat zou best kunnen, hè, dat we toch moeten denken, we moeten meer doen dan alleen maar een paar goede voorbeelden stellen. dan zou het idee van het college zijn, dan zou je toch wat grootschaliger moeten aanpakken dan alleen maar Groningen. En want ook al is onze bouwproductie fors, en de komende jaren misschien nog wel forser, maar eigenlijk is onze, op landelijk niveau de omvang van onze productie, en ook de divers van kwaliteit eigenlijk, om echt die standaardisatie, waardoor de markt ook daadwerkelijk op grote schaal nog duurzamer gaat produceren, is denk ik te klein. Het zou bijvoorbeeld een interessante gedachte kunnen zijn om te zeggen, nou dan, als het vanuit Den Haag niet komt, dan gaan we het in Noord-Nederland doen. Hè. We zijn nu bezig met een deltaplan waarin we extra woningen willen bouwen voor Noord-Nederland, voor Nederland in Noord-Nederland. Ja, we zouden daaraan kunnen koppelen van oké, dat willen we wel, maar dan stellen we gelijk op het niveau van duurzaam bouwen een norm die veel hoger is dan de Haagse norm als die afblijft, achterblijft. Even dus dat zou dan het niveau zijn waarop wij zouden zeggen, dan maak je echt verschil en ben je echt effectief bezig.
Voorzitter, we moeten eventjes naar de heer Van Kesteren toe, want die gaf aan dat hij ook een vraag had. Ik dacht dat uw handje wat stond, dat nog een oud handje was, maar dat is
blijkbaar een nieuw handje, voorzitter.
Gaat uw gang.
Dank u wel. Nee, voorzitter, de wethouder zegt het al heel terecht over het van het gas af. Daar hoor je niemand meer over in de raad, de volksvertegenwoordiging. Alleen de heer Van Kesteren sput het nog wat tegen. Nou ja, in de raad hoor je inderdaad niet zoveel meer, geen protest, maar in de wijken bij de inwoners des te meer. Dus je kunt je afvragen van wie is hier de echte volksvertegenwoordiger. Maar goed, dat even terzijde. Mijn vraag is ook, vindt het college eigenlijk en de gedeputeerde, de wethouder met name, dat mensen, inwoners die heel graag hun hoogrendement gasketel en hun gasaansluiting willen houden van het schone gas, dat die dat willen behouden en dat die dan ook niet duurzaam zijn. En bovendien, de Europese Commissie, daar wil ik ook even onder de aandacht van de wethouder brengen, die heeft onlangs nog uitgesproken dat gas wel degelijk duurzaam is en dat heel Europa graag aan het gas wil. Terwijl hier in Groningen willen we de boel afbreken. Dat is niet te rijmen met duurzaamheid. Wat vindt de wethouder hiervan, van de Europese Commissie en dat heel veel inwoners toch wel degelijk die gasaansluiting willen houden? Zijn die allemaal niet duurzaam? Is de Europese Commissie niet duurzaam?
Meneer Van Kesteren, het hele referaat heeft u wel uw vragen verstopt.
Maar nee, voorzitter, ik wil net zoveel ruimte krijgen als SP om een vraag te stellen.
Ik zou u willen vragen om in het vervolg uw vragen kort en bondig te stellen. Dat leek mij prettig, ook voor de wethouder. Ik geef nu het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, we hebben het hier over duurzaam bouwen, dus over nieuwbouw. En we hebben al een aantal jaren in Nederland de norm dat er niet meer met gasaansluitingen wordt gebouwd. En wat ik heb aangegeven, en ik eerlijk gezegd zie ik dat ook bij consumenten die nieuwbouwwoningen afnemen, is dat er vanuit de markt hoor ik bijna niemand meer klagen over het feit dat dat een paar jaar geleden is ingevoerd. Toen dat gebeurde, gebeurde het wel. En dat geeft eigenlijk aan dat het wel degelijk mogelijk is, en dat is ook een beetje de geest van dit initiatiefvoorstel, dat als je als overheid voorop loopt, als je als overheid normeert, als overheid eisen stelt, dat je wel degelijk vanuit de markt, ook al wordt er soms wat tegengeprutteld, vanuit de markt innovatieve oplossingen krijgt waar juist consumenten ontzettend op zitten te wachten. En inderdaad, als het dan gaat over de noodzaak van duurzaam bouwen, van duurzaamheid en de energietransitie, ja, voor een deel dringen we dat wellicht de samenleving op. Maar aan de andere kant zijn het jongere generaties van nu die de klimaatverandering krijgen opgedrongen. En daar moeten wij volgens mij als overheid op een goede manier, op zo'n manier dat inderdaad iedereen daaraan mee kan doen, ook betaalbaar mee kan doen, oplossingen verbieden. En dat initiatiefvoorstel doet wat ons betreft daar een aantal uitstekende voorstellen voor. Ik ging alleen even in op het aspect van moet je nou een eigen Groningse norm ontwikkelen of moet je dat op een andere manier doen. Voorstel van het college zou zijn om niet nu al te zeggen we gaan een Groningse norm doen, maar een aantal andere paden te verkennen. Een aantal paden die ook al hier in dit stuk staan, hè, doorgaan steviger dan nu nog, doorgaan op een aantal experimenten. Het momentum van de formatie ook gebruiken om met andere steden te gaan lobbyen voor een strengere landelijke norm, zodat we ook de bouw zich daarop op kan richten. En ten derde is te kijken of bijvoorbeeld via het Deltaplan we ook voor Noord-Nederland een hoger ambitieniveau kunnen afspreken. Want dan maken we echt verschil met richting de markt. Maar tegelijkertijd, als dat allemaal niet lukt, hè, dan kunnen we als Groningen ook niet inderdaad op onze handen blijven zitten. En zullen we, en dat ben ik het helemaal met de initiatiefnemers eens, stappen vooruit moeten zetten. Dat geldt ook bijvoorbeeld op het punt van opleidingen, wat ook in het initiatiefvoorstel zit, waar niet zoveel over gesproken is. Natuurlijk zijn we afhankelijk van de inspanningen van derden, hè, van instituten, van opleidingsinstituten. Maar op het moment, en we zullen het ook vooral samen met hen moeten doen. Maar op het moment dat wij zeggen we willen samenwerken met instituten, stellen we ons er niet afhankelijk van op. Nee, dan zijn we wel degelijk van mening dat wij daar als overheid ook initiatieven in willen nemen. Gaan we dat doen en willen ook de ideeën die daar in dat initiatiefvoorstel staan, ook samen met in dit geval opleidingen en de markt oppakken. Om op dat niveau ook de hele duurzaamheidsdenken in de bouw een impuls te geven. Want daar ontbreekt het niet overal hoor, maar dan ontbreekt het in zijn algemeenheid nog wel aan in de bouw. Daar ben ik het met de initiatiefnemers eens. Tot slot.
Ja, ik wil eventjes een kleine wenk zo van.
Ik moet ophouden, ja. Tot slot even kijken naar een aantal dingen die nog specifiek aan het college zijn gevraagd. Dat valt denk ik ook nog wel wat mee. Ja, de Partij voor de Dieren vroeg nog naar de positie van wooncoöperaties. Nou, we komen binnenkort ook met een aanleiding van de motie, ook met een voorstel richting u, hoe we met wooncoöperaties om willen gaan in zijn algemeenheid. Er zijn ook wooncoöperaties die specifiek natuurlijk op duurzaamheid richten, niet per se, maar wel specifiek. Dus inderdaad, daar kunnen we inderdaad ook in nieuwe ontwikkelingen zeker ruimte voor bieden. Dus dat lijkt me op het moment dat we met het voorstel komen, daar wat verder op in te gaan. Dan zie ik het thema erfpacht door de SP benoemd. Ook daar heb ik al eerder aangegeven, ook naar aanleiding van vragen die daarover zijn gesteld, komen we na de zomer met een voorstel hoe we met name dit type instrumenten wel of niet willen inzetten om de betaalbaarheid van het wonen in te richten. En even kijken, ja, dan het punt van de VVD nog, om daar nog even op te reflecteren. Hè, van moet je nou als gemeente nou zelf woningen gaan bouwen? Kijk, wij hebben de essentie van een gemeentelijke grondexploitatie. Dat was het punt van de SP, maar de VVD reageerde daarop. Kijk, de essentie is zelf woningen bouwen. Ook als je naar de geschiedenis van de volkshuisvesting kijkt. De gemeentelijke woningbedrijven waren nou niet binnen de volkshuisvesting de beste. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Dus daar moeten we denk ik niet naar terug.
Meneer de Geef heeft daar nog wel een vraag over, denk ik.
Ja, want de wethouder maakt zich nu makkelijk van af door te zeggen, ja, de erfpacht, daar komen we na de zomer wel op terug. Maar hoe ziet u dat in relatie tot dit initiatiefvoorstel? En tweede vraag, hè, de wethouder had het over allolocatie, 40, 50 jaar moet je er ook nog fatsoenlijk kunnen wonen. Maar kunnen we niet beter voor nog een langere periode wonen? En kunnen we dat gebruiken om ook de kosten te drukken?
Ja, die 40, 50 jaar, dat is een beetje standaard in de woningbouw. Maar ik ben het met u eens, als je naar de praktijk kijkt, dan is goede woningbouw gaat veel langer mee. En ik denk eerlijk gezegd bij de aardelocatie dat we dat ook zeker gaan halen. Ik probeer het overigens niet makkelijk af te maken met de erfpacht. Maar ik heb al eerder aangegeven dat we daar na de zomer op terugkomen. Kijk, en waar wij vooral mogelijkheden zien waar erfpacht een rol kan spelen bij nieuwe ontwikkelingen, is dat je met name de waardeontwikkeling van een gebied, en dat heb je nou vaak in nieuwbouwgebieden, dat je die wat meer maatschappelijk ten nut kan laten komen in plaats van privaat. En daarmee kan dus ook erfpacht indirect een rol spelen om duurzame doelen te realiseren. Daar heeft u helemaal gelijk in, maar het kunnen ook andere doelen zijn. Punt nog even om af te ronden. Maar zij gemeentelijke woningbedrijven zouden naar ons idee niet naar terug moeten. Maar de essentie van gemeentelijke grondexploitatie is natuurlijk wel, en dat doen we op al die gebieden, is dat wij inderdaad af en toe door duurdere woningen te ontwikkelen, daarmee ook geld verdienen, dat we weer kunnen stoppen in het realiseren van maatschappelijke doelen. Dat kan betaalbaar wonen zijn, dat kan infrastructuur zijn, dat kan leefkwaliteit zijn en dat kan ook duurzaamheid zijn.
Meneer Rehberg, u heeft nog een vraag aan de wethouder?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog de vraag gesteld dat het college het uitgangspunt neemt om per project maatwerk te leveren en er een roep is vanuit de markt om standaardisering en hoe zich dat op elkaar verhoudt.
Ik doe even een interventie hier. Dat moeten jullie niet doen, want nou heeft meneer Nieuwenhuis heeft vragen gesteld met de stem van de heer Rehberg. Dus dat wordt een beetje ingewikkeld dan.
De antwoord. Ja, kijk, het antwoord op de vraag van de heer Rehberger, voorzitter. Kijk, als je echt grote stappen wil maken in duurzaam bouwen, dan heb je een soort standaardisatie nodig. Dan heb je een landelijke norm nodig waar de markt op kan reageren. Dat stimuleert innovatie, duidelijkheid daarin. Dus dat is naar ons idee ook waarom je voorzichtig moet zijn met allerlei lokale normen. Dat neemt niet weg dat je bovenop zo'n norm als basis natuurlijk altijd, zeker als je het experiment en de vernieuwing wil uittesten, je aan de hand van maatwerk extra kan eisen. Bij de ALO-locatie hebben we gewoon gezegd van bovenop normen stellen we een aantal aanvullende eisen. En die hebben gewoon vanuit de markt tot hele interessante oplossingen geleid.
Ik zie nog een handje bij de heer Seibolds. U heeft nog een vraag aan de wethouder?
Nee, voorzitter, ik heb een opmerking.
Kort graag.
Ja, ik vind het vervelend dat de heer Van Kesteren verschillende partijen, maar ook mijn partij, dingen verwijt die niet waar zijn. De Stadspartij heeft op 22 april tegen het restbod gestemd. En de Stadspartij heeft samen met de VVD een motie mede ingediend van de PVV over geef gas voor de bouw van betaalbare woningen. Ik kan me voorstellen dat de heer Van Kesteren gefrustreerd is. Maar ik vind het niet fijn dat mijn partij dingen verweten worden die bezijdens de waarheid zijn. Dus ik zou hem willen vragen om daar wat accurater in te zijn wanneer hij dat soort stellingen poneert.
Waarvan akte? Ik geef de heer Van Kesteren hier niet meer het woord om op te reageren. Want ik vind de dingen die je maar buiten deze vergadering samen moet oplossen.
We zijn nee, voorzitter. Deze... Nou, dit is onderdeel van het debat en ik vind het heel kwalijk dat ik niet de gelegenheid krijg om op te reageren. Ik vind dat heel kwalijk.
Dat is dan maar zo, maar ik probeer hier de goede orde van de vergadering te houden, zodat we op dit onderwerp...
Nou, daar staat er niet in. Doe mij het woord ontnemen.
Dus doe maar uit, doe maar uit. Goed, ik heb het idee dat de wethouder tot zijn laatste beantwoording van de vraag is gekomen. Ik wil nu even het woord aan de indieners geven en ik heb begrepen dat de heer Sietsma dat zou zijn als eerste om te reageren op de vragen die gesteld zijn.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik ga gewoon de partijen maar af. De ChristenUnie signaleert dat het college de ontwikkelingen al stimuleert. Daar zijn wij uiteraard, dat hebben we natuurlijk ook gezien, daar zijn wij ook blij mee hoor. Ik heb alleen in mijn inleiding wat kritische punten gememoreerd. Maar het probleem waar het college een beetje, en u geloof ik ook, een beetje aan voorbij lijkt te gaan, is dat die BEN-norm, bijna energie-neutraal gebouw, suboptimaal is. En dat is wel een norm waar bouwers zich aan vastklampen en zich op richten op dit moment. Nou, ik leg het graag nog in detail uit buiten de vergadering, maar u kunt het ook in het stuk lezen waarom dat een suboptimale norm is.
U heeft een vraag van de heer Rehbergen.
Wij willen daar graag een stapje bovenop zetten.
Kijk, de heer Rehbergen is weer in ons midden. Ja, welkom.
Gelukkig. Ja, nee, ik begrijp wat de heer Sietsma zegt en dat onderschrijf ik volgens mij ook wel. Alleen de manier waarop is volgens mij dat we het vooral over in gesprek moeten gaan met de markt. En dat is volgens mij het verschil met wat ik teruglees in het initiatiefvoorstel.
Ja, ik weet niet of dat echt een verschil is. Waar wij wel voor pleiten is dat de gemeente de regie neemt als het gaat om het bewerken van de markt. En de markt nadrukkelijker uitdaagt. En dan verschillen wij denk ik misschien op kleinere punten wat van mening met het college over de mate waarin de gemeente dat daar sturend in kan en moet optreden om echt stappen te maken. ChristenUnie vroeg ook naar... De kosten van sociale huur verhalen door op duurdere woningen. Moet dat niet in de beslispunten? Nou, misschien moeten we daar even naar kijken. Ik heb wel de indruk dat dat eigenlijk vrij gebruikelijk beleid al is bij onze gemeente om dat soort sommetjes te maken. Om sociale huur ook op moeilijke plekken betaalbaar te houden.
Meneer Sietsma, mevrouw De Vries heeft een vraag aan u.
Heeft GroenLinks enig idee wat voor impact dit voorstel heeft op de huizenprijzen? Is daar over nagedacht?
Ja, dat brengt mij op een ander punt. Iedere keer als wij de norm een beetje aanscherpen, die BEN-norm bijvoorbeeld, ik verwacht niet dat die binnen de komende 5 jaar weer aangescherpt wordt, want het heeft 2 jaar, 3 jaar geduurd voordat we deze BEN-norm hadden. Maar als we iedere keer een beetje aanscherpen, een beetje meer isoleren, een beetje meer zonnepanelen, dan wordt het duurder. Daar heeft de heer Van Kesteren groot gelijk in. Maar de grap is nou juist, als we grote stappen zetten, als we huizen echt zo goed isoleren dat je ze eigenlijk niet meer hoeft te verwarmen met grootschalige apparatuur, dan heb je zodanig besparingen dat je dat kan stoppen in een betere isolatie van de muren. En dan kun je uiteindelijk kostenneutraal werken. Zo wordt er sociale woningbouw gerealiseerd in Norg met passief bouwen.
Maar voorzitter, dat zijn dan toch structurele besparingen die wel initieel opgehoest moeten worden. Dus die woningen worden gewoon duurder in de aanschaf.
Nee, u hoort mij niet goed. Als je geen cv-ketel, geen zonnepanelen of minder zonnepanelen, geen dure warmtepomp nodig hebt, dan bespaar je zoveel geld wat je in de muren kunt stoppen, dat je uiteindelijk je huis toch warm kunt houden. Goed, je hoort marktpartijen inderdaad regelmatig zeggen, het wordt duurder als we zwaarder gaan isoleren, maar dat is naar onze overtuiging en ons onderzoek gebleken dat dat vooral is omdat je dan kleine stapjes zet. Het standaardiseren waar de ChristenUnie het over hadden, reflecteerde de wethouder ook even op. Dat is natuurlijk een dingetje in de markt. We hebben allemaal ook Van Wijnen gehoord die zei, we zijn een fabriek aan het bouwen, ga nog niet je eigen normen doen. Het hangt er ook een beetje vanaf welke fabriek je raadpleegt. Er zijn ook fabrieken die heel makkelijk hun apparatuur zo kunnen aanpassen, dat ze verschillende isolatienormen kunnen hanteren. En de markt heeft ongetwijfeld daar wel wat tijd voor nodig. Maar in België heeft de markt 1 jaar nodig gehad toen de overheid zei, we gaan over op passief bouw. En sindsdien doen ze niet anders. Dus wij denken, als wij nou 4 jaar ervoor nemen, dan moet dat toch kunnen. Studentenstad heeft het over zonder verlies van tijd en geld. We moeten misschien even naar de formulering kijken. Waar het om gaat is, waar we het net ook over hadden, een woning hoeft niet per se duurder te worden. Het hoeft ook niet langer te duren als je een hogere energienorm hanteert. Natuurlijk vraagt het, zeker in het begin, enige inspanning van ambtenaren om tot een andere werkwijze of een andere aanpak te komen.
Wie heeft er een vraag voor mevrouw De Vries, meneer Sitsma?
Ja, ik ben toch nog wel wat getriggerd door dat het eigenlijk allemaal ook veel goedkoper kan. Dat vind ik mooi, maar ik hoor u nu weer praten over inspanningen van ambtenaren, processen in fabrieken die aangepast moeten worden. Dat gebeurt toch ook niet allemaal gratis? Dat kost toch geld?
Ja, slimme woningfabrieken die zijn al zo ingericht. Dus ik vind het eigenlijk vrij treurig dat Van Wijnen een nieuwe fabriek bouwt die wel gericht is op bengnormen en nu tegen ons gaat zeggen, verander nou de norm niet, want dan werkt mijn fabriek niet meer goed. Dus ik sta daar in die afweging net iets anders dan u. De Partij voor de Dieren pleit voor gebruik ook vooral circulair materiaal. We hebben dat bewust niet in dit voorstel opgenomen. Dat is heel sympathiek. We vinden dat ook
meneer Sitsma, ja. Ik zie dat er gaan allemaal vingers omhoog. Ik zit even af te vragen, procedureel, is het misschien beter om een verhaal af te maken dat er dan nog even wat vragen gesteld kunnen worden? Want het gaat over dit specifieke punt. Oké, laten we even dan korte vraag stellen en kort het antwoord, want anders dan komen we niet aan het einde van de rit. Meneer Mellies was het eerste. Oh, meneer Duit mag het eerste van u.
Nou, dat is toch aardig van de heer Mellies. Als ik de woorden van de heer Sietsma dus goed interpreteer, dan is het inderdaad een kwestie van hoe de woorden geïnterpreteerd worden in het stuk. En dat de kwestie tijd en geld niet zozeer gaat om inzet van ambtenaren of bedrijven of wat dan ook, omdat de techniek al bestaat, maar dat u daarmee wilt duiden dat in feite deze techniek toepassen niet meer tijd en geld gaat kosten dan de huidige technieken toepassen, maar dat het gewoon een keuze is voor eigenlijk een andere aannemer. Moet ik hem zo interpreteren? Als ik het echt helemaal doodsla?
Ja, in de huidige markt is dat zo, ja. En ik zou willen dat alle aannemers strengere normen gaan hanteren. En ik denk dat daarvoor nodig is dat de gemeente die norm ook gaat afdwingen, zou de SP zeggen, stimuleren, zou het college zeggen. Ik zit daar zelf een beetje tussenin. Partij voor de Dieren, mevrouw De Vries wil geloof ik nog een keer.
Ja. U wilt over dit onderwerp nog een vraag stellen? Ja, nog één vraag over dit onderwerp en dan gaan we naar de volgende.
Dank u wel. Ik kom nog even terug op de opmerking over het bouwen van fabrieken en het innoveren. Er is Van Wijnen nu toevallig, maar het kon ook iemand anders zijn. Er is een marktpartij die een hele fabriek gaat bouwen, omdat we in het noorden enorme vragen hebben op het gebied van woningen. Daar vragen we als overheid om. Die stellen zich in op de op dat moment geldende regels van de overheid. Die mag er ook op vertrouwen dat als we daar regels voor hebben, en die zijn altijd op basis van landelijke regels tot nu toe geweest, bouwt daar een fabriek voor, richt een hele bedrijfsproces daarop in. En dan zeggen we hier nu in Groningen, oh nee, wacht, we gaan het toch weer anders doen. Dan krijgen we toch elke keer bedrijven die niet gaan innoveren, omdat dat niet betrouwbaar is. We hebben toch een landelijke norm en daar baseren die bedrijven hun bedrijfsvoering op.
Ja, je kan daar verschillend naar kijken. Van Wijnen had ook een fabriek. Nee, laat ik de tussenstap maken. Die BENG-normen die we nu hebben, dat is een tussenstap naar uiteindelijk passief bouwen. En dat weten ze bij Van Wijnen ook. Dus waarom bouwen ze geen fabriek die dat ook aan kan, die aanpasbaar is? Dat is mijn punt. Maar natuurlijk zitten wij met een bouwer die nu een keer een bedrijf heeft dat is zoals het is. De zegen zal niet in één keer voor 100% komen. Dat snappen wij ook. Circulair materiaal gebruiken, biobased materiaal gebruiken, wij omarmen dat graag. Het staat bewust niet in dit voorstel, want dan wordt het nog ingewikkelder. Zeker als je dan moet concurreren met betonbouwers. En uw voorstel van geef ook aandacht voor kleinere vormen, voor coöperatieve vormen van duurzaam bouwen. Ik denk dat het goed is om het voorstel van het college af te wachten, maar we vinden dat zeker zeer sympathiek. De SP doet een oproep om en beter te isoleren en op te wekken. Wij omarmen dat graag. We hebben ons in de afweging nu beperkt tot isoleren versus opwekken voor één woning. Maar als je meer zonnepanelen op die woning toch legt, dan levert die inderdaad energie. En dat zou op buurtniveau heel goed kunnen zijn. Dus als u wilt dat dat in de dictum ergens komt, dan moeten we maar even contact hebben. Geen isolatie op oliebasis, graag. We kunnen ook hennep gebruiken, dat komt gewoon uit onze eigen provincie. En u doet een aantal voorstellen voor het aanscherpen van de sociale woningbouw, bouw voor de verre toekomst. Mij betreft zeer sympathiek. Mogelijkheden voor erfpacht om zaken betaalbaar durf te houden dan nu. Ik zie ze ook, maar ik wil heel graag wel het voorstel van het college over hoe we dat dan vorm moeten geven afwachten. En een projectbureau van de gemeente, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk een soort van projectbureau. We hebben een club ambtenaren die zich vooral met woningbouw en stedenbouw bezighoudt. Dus het is er eigenlijk al. Dus ik weet niet precies wat u daaraan zou willen toevoegen. Als het dan gaat om moet de gemeente zelf woningen bouwen, dan sluit ik me graag aan bij het college. VVD, we hebben dat gesprek eigenlijk net al gehad. Landelijke afspraken en EU, is dat niet verstandiger? Ik zie die spanning wel. Het probleem wat ik ermee heb is dat er altijd wel een reden is om nu zelf geen stappen te zetten, omdat het op een ander niveau moet. Als we landelijk die discussie gaan voeren, dan wordt er naar de Europese Unie gekeken. En als we op Europees niveau die discussie voeren, dan kijken we naar andere continenten. Dat is voor ons een reden om te zeggen, laten we toch gewoon zelf ook wel kijken welke stappen we wel kunnen zetten. Ik denk dat we de discussie over wordt het niet duurder voldoende hebben gehad. U pleit voor het betrekken van marktpartijen. Daar zijn we helemaal niet tegen. Daar zit veel kennis, maar daar zit ook de nodige behoudzucht. Er zit ook een hoop enthousiasme. Het hangt er net vanaf welke partijen je aan tafel hebt. Dus ik zie het college ook daar goede partijen bij betrekken. Dus ik vertrouw erop dat dat in die zin wel goed komt. En u pleit voor doe nou een goede uitvraag aan de markt. En dat is precies een van de dingen waar wij ook voor pleiten in het voorstel. Zorg nou dat je die uitvraag aan de markt niet opsplitst in kleine deelstapjes, want dan krijg je een suboptimaal proces. Elk deelstapje is optimaal, maar het geheel is suboptimaal. Dus richt dat proces anders in. En dan kun je heel goed, denk ik, ook marktpartijen daar wel bij uitnodigen. De opmerking van de PVV over meer zonnepanelen, meer isolatie maakt het alleen maar duurder, die heb ik al behandeld. En de opmerking van de PVV of wij mensen wel mogen dwingen. Nou, er is helemaal geen sprake van dwang, want het gaat hier over nieuwbouw. En ik kan me niet voorstellen dat mensen pleiten voor een suboptimaal geïsoleerde woning met een ouderwetse cv-ketel als ze een nieuwe woning laten bouwen of gaan betrekken omdat die door een corporatie is gebouwd. 100% pleit voor terughoudendheid vanwege de markt. Dat heb ik denk ik voldoende behandeld. En extra kosten ook. Het college zegt, ik zie eigenlijk geen verschil in de ambitie. Nou, die zie ik ook niet. Het ging ons meer over, gaan we die ambitie ook boven de markt laten hangen? Van, in 2025 willen we daar echt zijn. Of is dat een noodloze of misschien wel contraproductieve stap? Het college lijkt meer in die laatste richting te denken. Nou, en even kijken, dan zegt het college nog eigenlijk liever een Nederlandse norm. En als die ambities in Nederland niet hoger worden, dan moeten we misschien zelf ook wat doen. Ik zei net al, ik zie die banknormen de komende 5 jaar niet zomaar weer veranderen. We zijn blij met de inzet van het college voor het onderwijs en pilots. En het voorstel om breder in Noord-Nederland te kijken, dat is natuurlijk altijd verstandig, maar dat ontslaat ons denk ik niet van de plicht om als gemeente zelf ook wat te doen.
De heer Mellius heeft nog een vraag aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ik spring toch even in op de opmerking die net gemaakt werd van dat de heer Zietsema de BING-norm niet ziet veranderen de komende 5 jaar. De BING-norm bestaat al niet zo heel lang. Hoe vaak vindt meneer Zietsema dan dat zo'n norm, hè, de spelregels van de bouw, hoe vaak dat zou mogen veranderen? Gaat het over 5 jaar? Gaat het over 10 jaar? Hoe vaak gaan we het speelveld veranderen?
Ja, daar ga ik dus echt niet over. dat is precies mijn punt. Ik doe hier alleen maar een verwachting hoor. Ja, weet meneer Van Nierenhuis er meer van? Die staat volgens mij te popelen om er iets over te zeggen.
Ik zou dat mag wel even willen aanvullen. En ik weet even de procedure niet, maar ik heb ook nog 2 vragen aan het college, voorzitter. Waar geven we dat een plek?
Ja, dat was wel aardig geweest. Dat doen we dan nadat de heer Sietsema en de andere indieners het nodig hebben gezegd op antwoord op de vragen. Dan is er nog ruimte om de wethouder 2 vragen te stellen. Of heeft dat te maken met dat je het anders niet kunt afsluiten?
Nee, maar dan zou ik graag, als meneer Sietsema klaar is, nog even kort zijn woordenkracht erbij zetten en 2 vragen willen stellen.
Nee, ik ga dus echt niet over hoe vaak die banknorm aangepast wordt. Maar ik heb wel gezien hoe lang het duurt voordat die is vastgesteld. Dus ik verwacht dat het wel even duurt voordat landelijk zover is dat we een nieuwe norm hebben. En ik wil wel heel graag een beetje vaart maken. Tot zover, voorzitter.
Oké, ik kijk even naar de andere indieners. En ik heb begrepen dat de heer Nierenhuis ook nog even het woord wil voeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even een reactie op de VVD. Ik heb toevallig dat voorbeeld vanochtend ook nog gegeven in een gesprek met de heer Sietsma. Maar de industrie die kan hartstikke goed innoveren. En als ze dat willen, de bouw is niet zo innoverend. Daar verdienen ze niet zo heel veel complimenten voor, eerlijk gezegd. Ik maak daar zelf deel van uit. Ik ben zoon van de aannemer. Ik heb mbo-bouwkunde gedaan, hbo-bouwkunde. Dus ik weet hoe dat gaat. En je moet dus, als alle kennis er al is en alle materialen er al zijn, als overheid zeggen, we gaan periodiek die norm verhogen. Het voorbeeld is dieselvrachtwagens. We weten al decennia lang in de industrie ook, iedere zoveel jaar gaan we een stapje zetten. We zijn begonnen bij euro 0 en we zijn nu op euro 6. En als je geen euro 6 truck hebt, kom je Duitsland niet in. En dat weet iedereen al heel lang en dat moeten we hier ook gewoon gaan doen. Dus ik zeg niet, je moet ieder jaar een norm veranderen, maar je moet wel heel duidelijk zijn in die gesprekken met de industrie. De lat gaat iedere keer een stapje omhoog en jullie krijgen tijd om je been bij te trekken. Maar als je been niet bijtrekt, mag je niet langer meedoen. Punt.
Daar wou ik dan nog graag even op reageren, voorzitter.
Heel kort graag.
Dat ga ik doen. Ik denk dat we het op hoofdlijnen ook wel met elkaar eens zijn. Maar we stellen, en dat zei meneer Mellies net ook, we stellen een landelijke norm vast. En vervolgens gaan we, daar baseert een bedrijfsvoering op. En vervolgens gaan we heel kort daarna in Groningen ineens eigen regeltjes maken. Daar kunnen bedrijven gewoon niet, ook niet op innoveren.
Helder. En dat is, ben ik enerzijds met u eens en anderzijds ook helemaal niet. Ik weet dus hoe dat werkt in zo'n timmerfabriek. Ik heb er zelf gewerkt. VDM zegt gewoon, in deze fabriek maken wij passieve huizen. En als we een huis moeten maken wat niet passief is, dan maken we die. Op dezelfde machines. Kost niks extra's. Het kan hier gewoon. Het is geen enkel probleem. Van Wijnen heeft misschien dat even ingewikkeld, omdat ze even opnieuw moeten nadenken wat hebben we voor aanpassingen nodig. Maar dat is echt geen investering van miljoenen en dat kost echt geen maanden tijd. Dus het wordt heel ingewikkeld gemaakt hier, maar dat is het echt niet.
Nou, daar hebben we nu langzamerhand wel genoeg duidelijkheid over. Dan geef ik nu even het woord aan Bob de Geef, want die wou ook nog even een vraag stellen.
Ja, dank u wel. Ja, ik zou de PvdA willen vragen hoe zij kijken naar de Amsterdam school van vorige eeuw. En of u voorstander van zou zijn om een Groningse school voor architectuur te maken voor de werkenden van de 21ste eeuw. En ziet u die mogelijkheid om door een langere levensduur en bijvoorbeeld erfpacht toe te passen om dat ook te kunnen betalen?
Ja, ik ben nu een boek aan het lezen over Floor Wieboud en wat hij heeft gedaan als wethouder in Amsterdam om die Amsterdamse school zo neer te zetten. Ja, daar word ik natuurlijk best wel opgewonden van, om eerlijk te zijn. Ook al is de man met een baard. Maar nee, ik vind dat fantastisch. Ik weet alleen niet of dat initiatief nu weer bij de overheid moet liggen, maar we moeten natuurlijk gewoon bouwen voor langere perioden. En natuurlijk moet dat zo zijn dat weer gewoon hele mooie huizen worden voor mensen die ook niet een grote portemonnee hebben. Ik vind dat we daar met z'n allen naar moeten naar streven. En dat kan ook via beeldkwaliteitsplannen en bestemmingsplannen en goede afspraken met ontwikkelaars. Dat hoeft niet vanuit een gemeenteprojectbureau, is mijn overtuiging. Heel kort, voorzitter, twee vragen. Ik heb, als ik het goed heb gehoord, het college horen zeggen, als de landelijke normen niet worden verscherpt, we het niet alleen met pilots redden en het gesprek met de sector niet snel tot resultaat leidt, dan zijn wij toch bereid om na te denken hoe we dat kunnen versnellen. Desnoods met een norm, desnoods verbonden aan het Deltaplan van het Noorden. Nou, daar word ik wel heel blij van, eerlijk gezegd. En ik wil, dat zou ik graag nog even horen of de wethouder dat inderdaad op die manier ziet. En tot slot, zoals ik net al heb gerefereerd, ik heb zelf al zo'n mbo-opleiding gezeten. Ik ben heel benieuwd, wat gaan die jongens en meisjes die op die mbo-opleidingen zitten nu merken van het akkoord van Groningen en gesprekken met Building over onderwijs? Wat gaat daar concreet in de klaslokalen van merken? Gemerkt worden.
Ik kijk nog even naar de derde indienende partij of daar nog behoefte is om iets toe te voegen. Nee, dan geef ik nu het woord aan de wethouder om even die twee vragen te beantwoorden.
Ja, dank u wel. Op de eerste vraag van de heer Van Nieuwenhuizen, dat is inderdaad denk ik een mooie compacte samenvatting van de essentie van mijn betoog. Eigenlijk van hoe wij reageren op het punt van het initiatiefvoorstel van moet je nou een eigen lokale norm maken. Ik verschil overigens niet met de heer, wij verschillen overigens niet met de heer Sietsma of de indieners van mening dat we vinden dat we het maar moeten afwachten. En wat landelijk doet en anders doen we niks. Nee, we vinden inderdaad dat we als gemeente meer moeten doen en dan afwachten op het landelijk. Vraag is wel of een eigen norm nou, of je daarmee moet beginnen. Dat is misschien wel de uiterste middel. Er liggen denk ik kansrijk en nou ja, voor mij heeft Van Nieuwenhuizen daar samengevat. Ja, allemaal nog twee. Wat merken de vraag twee? Merken de mensen die opleiding hebben van ja, daar moeten we denk ik met elkaar over hebben. Kijk, het gaat er niet om dat wij met Building of met de opleidingsinstituten in gesprek gaan. Nee, het gaat er precies om dat de mensen die een opleiding volgen, dat die wat merken van de ambitie die in uw initiatiefvoorstel staat. Dus dat zijn inderdaad, ja, want daar gaat het eigenlijk om. We willen toe naar een andere, nou ja, misschien wel andere cultuur in Bouwer Nederland als het gaat om duurzaamheid. En er zijn inderdaad partijen die voorop lopen, maar ja, van hier van huis zitten denk ik beter nog als ik. Die cultuur is wat dat betreft, die kan echt wel wat innovatiever en vooruitstrevender. En dat kan niet, dat begint met inderdaad een regievoerende of normstellende overheid. Maar dat betekent ook dat de mensen die nu opgeleid om de woningen van de toekomst te bouwen, dat ja, inderdaad met een opleiding meekrijgen. En dat kunnen we ook een Groningse school noemen trouwens.
Goed, ik stel vast dat we genoeg gesproken hebben over dit initiatiefvoorstel. Ik kijk even naar de indieners. Zijn jullie nog van plan, naar aanleiding van deze discussie en de inbreng van de andere fracties, jullie voorstel nog aan te passen of uit te breiden? Of gaat dit nu zo naar de raad toe?
Ik denk dat we nog even gaan kijken naar precieze formuleringen. En als fracties zeggen we willen nog meeliften met hun eigen punt, dan moeten ze zich vooral even melden.
Oké, dan hebben we deze discussie gehad en komt het even, is het niet voor de raadsvergadering?
Het is een raadsvoorstel, of een initiatiefvoorstel, dat gaat naar de raad, toch?
Ja, maar is voor de aankomende raad
ja,
of zijn jullie nog langer
dat gaan we
mee
wel halen, hoor. Ja, dat gaan we wel halen.
Oké, nee, dan is het goed. Nee, maar dat wou ik eventjes weten. Goed. Nou, dan sluit ik de vergadering. Dank iedereen voor de aandacht en allemaal wel thuis. Fijne avond.